Hoofdstuk 31. Het moderne eigendomsbegrip.
De katholieke kerk heeft in haar sociale leer altijd geprobeerd uit te gaan van het eigendomsbegrip dat wordt voorondersteld in het 8e gebod. Het recht op privé-eigendom werd enerzijds door de kerk volledig erkend. De beroemde strijdkeet van Proudhon uit de 19e eeuw, de anarchist, eigendom is diefstal. Proudhon, die alles gemeenschappelijk wilde maken, was hoogstens een ideaal van kleine onderdelen van de monnikenorde. Maar de officiële kerk ondersteunde de eigendomsrechten, maar ze beklemtoonde steeds dat die eigendomsrechten ook gebruikt moesten worden om het levensonderhoud van de armen en behoeftigen te garanderen. Met de groei van handel en nijverheid in het eind van de middeleeuwen werden beide aspecten van dit eigendomsbegrip verder ontwikkeld. Het is heel duidelijk. Enerzijds is investering in goederen voor de markt alleen maar mogelijk als het eigendomsbegrip juridisch vast komt te liggen. Maar anderzijds hield de kerk vast bij de opkomst van een geldeconomie aan de plicht voor eigenaars om verantwoordelijkheid te nemen voor de leden van de gemeenschap die in de nieuwe economische situatie buiten de boot dreigden te vallen. Ik zal het toelichten met een aantal voorbeelden uit de Summa Theologiae van Thomas van Aquino uit de 13e eeuw, nog steeds eigenlijk een soort gezaghebbende tekst voor de katholieke kerk. Daar komen die twee kanten van het eigendomsbegrip heel mooi samen. Thomas gaat terug naar het paradijsverhaal, waarin Adam en Eva vanuit alle bomen van de hof van Eden, behalve natuurlijk die ene beruchte boom van de kennis van goed en kwaad, gebruik mochten maken. Daarvan mochten ze eten. God heeft dus, volgens Thomas, de vruchten van de aarde geschapen voor het levensonderhoud van alle mensen die het nodig hebben. Maar wanneer, via het eten van die vrucht, van die ene boom, die beruchte boom van de kennis van goed en kwaad, de zondeval heeft plaatsgevonden, dan verandert dat gemeenschappelijk bezit van de aarde. Dan wordt, zegt Thomas, voor het eerst de institutie van het privébezit, van het privé-eigendom, mogelijk. En dan gaat hij een aantal redenen geven waarom die privé-eigendom na die zondeval dus mag ontstaan. Ik geef ze even kort. In de eerste plaats mogen mensen persoonlijk, privé, ervan mogen genieten dat een deel van Gods schepping in hun bezit is en dat ze het kunnen gebruiken. De vreugde van het persoonlijke bezit van privé-eigendom. Tweede reden, op deze manier wordt er via de privé-eigendom een maatschappelijke orde gecreëerd. Dus de maatschappelijke orde die gecreëerd wordt, waarin mensen samen via die privé-eigendom de vruchten van de aarde kunnen genieten en delen. En een derde reden, die maatschappelijk vastgelegde eigendomsverhoudingen zorgen voor onderlinge politieke vrede. Mensen hoeven, als het vastgelegd is, hun bezit niet tegen anderen te verdedigen met geweld. Het lijken mij valabele argumenten voor privé-eigendom die we vandaag aan de dag nog kunnen herkennen en ervaren. Maar, voegt Thomas eraan toe, omdat God de vruchten van de aarde aan iedereen voor gezamenlijk gebruik heeft geschapen, zal de privé-eigendom uiteindelijk dit goddelijke doel ook moeten dienen. Ze mag nooit medemensen die een natuurrecht van God hebben gekregen op leven totaal buitensluiten. Wanneer bijvoorbeeld, en we komen aan een voorbeeld wat recent nog door een bisschop is gebruikt, wanneer bijvoorbeeld, zo stelt hij, iemand van honger dreigt om te komen, mag hij vrijelijk nemen wat voor zijn overleving noodzakelijk is. En dat mag dan geen diefstal heten, want de hongerige gebruikt de vruchten van de aarde precies voor het doel waarvoor God ze nog net geschapen heeft. Een christen mag volgens Thomas trouwens nog verder gaan in de uitvoering van die goddelijke opdracht. Hij mag van de rijken nemen en aan de armen geven als dit noodzakelijk is voor het voortbestaan van de laatsten. Ook dit is volgens Thomas geen overtreding van het 8e gebod. Wat ook interessant is, is dat Thomas van Aquino deze ideeën uitwerkt voor de marktordening die in zijn tijd steeds belangrijker wordt. Het gaat hier ook om goederen die wij aan Gods schepping te danken hebben en daarom moet een koop en verkoop op de markt ook het doel waarvoor God het bedoeld heeft, dus moeten ze dienen, het menselijk belang. En dat gebeurt, zegt Thomas, via de idee van de rechtvaardige prijs. De verkoper mag niet meer vragen dan het goed waard is. Doet hij dat wel, vraagt hij meer, dan is het onrechtvaardig en is het een overtreding van het 8e gebod. En dat geldt ook, die regel van de rechtvaardige prijs, voor de koper. Thomas geeft het voorbeeld van iemand die de verkoper meer voor een kostbaar boek betaalt dan die vroeg. Want de verkoper had geen idee van de werkelijke waarde van wat hij verkocht. Dus de werkelijke waarde moet in de rechtvaardige prijs gevonden worden. Nou ja, natuurlijk brandt u allemaal de vraag op de lippen hoe je in hemelsnaam kunt weten wat nou een rechtvaardige prijs is. En daar heeft u gelijk in. Het begrip van de rechtvaardige prijs is economisch niet goed bruikbaar. Maar de armen in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd hanteren dit begrip van de rechtvaardige prijs wel degelijk.